Je mag nu wel even daar zitten, maar zo meteen zitten we wat achter. Boven, hè? Ja, je mag nu wel even boven zitten. Leg je mama's tas op de bank, ga je even boven kijken. Ja, dat is wel handig, anders sta je heel te zingen. Dan zing ik niet zo lekker.
Ja, ik kijk wat makkelijker juist. Ik kijk wat makkelijker meer naar beneden en dan...
Ja, maar ik heb het idee dat mijn keel dan wat zo dicht gaat als ik helemaal naar beneden moet zitten. Ik doe hem ook niet op zo.
Ja.
Nou, we zullen goed opletten.
Ja, laten we die nog even doen.
Ja. Want ik heb inderdaad vanaf de derde couplet, jij doet ook wel die kleine verhogingjes. Die zitten denk ik gewoon in de muziek. Dan heb ik die tweede stem van
mooi, Linge. Ik had er niet zoveel tijd voor. Ik dacht wel, ik kan iets gaan proberen. Ja, het is wel een heel mooi lied.
Ja, pas bij het lied.
Thank you.
Dat is toch de man-vrouw combinatie. Ja, vind ik ook mooi. Ja, want anders
bij de opname was het.
Ja, dat bij gewoon.
Ja, hier is het op de litrie is er eentje, maar dat zijn voor jou de eerste twee. Laten we dat even proberen, ja.
Ja.
De andere is het de dames. Ja, dat is een goed idee. Ja, dan ja, zit er nog één keer een verhoging.
Dat is Cloven Bedding, dat is van de laatste plek. Dan gaat hij weer ietsje hoger. Dan dat een dubbele. Een dubbele, want dan gaan we vrij snel weer over naar het laatste. Ja.
Ja, iets meer rust of zo.
Dat is indruk dat hij in het echt ook iets langer duurt.
Zo was het wel mooier om het op te bouwen.
Ja, kom ik. Denk het ook.
Verder ging het goed.
Bijna 10:30.
10:30 alweer. Deze gaan we lukken.
Wil jij die nog een keer doen?
Wil jij nog mee, die van mij is de kuil van nu? Die melodie? Doe jij die ook? Oh, die doet de organist.
Dat is zo verwijt om niet te zingen.
Wil jij het, nee.
Geen liedje zo wandelen.
Oh,
ja,
maar dat kinderlied. Nee, ik ken hem niet. Zingen, dus. We kunnen nog één keer zingen.
Voor mij hoeven we niks te alleen iets weten maar te doen.
Ja.
Ja. Ik wil het kinderlied nog één
niet
keer.
Ja, doe maar. Spelen, dat
het kinderlied nog één keer.
Samen of per? Nou weet ik het wel. Dat is Annelies. Mooi. Want Annelies moet er naar doen.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. En ook alle gasten die in ons midden zijn, heel hartelijk welkom in deze dienst. En ook als u thuis meekijkt, wens u hartelijk welkom. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, voor. En mijn naam is Ronald Baai. Vanmiddag dan gaat dominee Gert-Jan Vogel voor. En volgende week in de morgendienst, dan bereiden we ons voor op het heiligavondmaal. En in de middagdienst zal dan dominee De Graaf voorgaan. Vanuit de hervormde gemeente van Alblasserdam wenst tot onze gemeente over te komen familie W.C. Burggraaf van der Elst. In verband met de invulling van nog openstaande vacatures zijn de volgende broeders kandidaat gesteld. Voor ouderling, er zijn 3 vacatures, is dat broeder de Jong, broeder Kwant, broeder Quist, broeder Star en broeder Spuibroek. En voor diaken is er nog 1 vacature en daarvoor zijn kandidaat gesteld broeder Blankenstein en broeder Jonker. De stemmingsvergadering is volgende week zondag 3 april. Voor de rest, de vraag nog of je even wil kijken. Met de mededelingen is ook nog een blad met de activiteiten voor deze week rondgestuurd. Neem daar kennis van alsjeblieft. We zingen nu Psalm 118, het 7e vers in de Oude Berijming. We wensen elkaar een gezegende dienst.
In Matthäus 26, daar staat in vers 30, en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dus na het avondmaal, de instelling van het avondmaal, dat Jezus met zijn leerlingen naar de hof van Gethsemane gaat. En dan staat er dus nadat zij de lofzang gezongen hadden. Dat is het enige moment waarin we met bewijs tegenkomen dat Jezus ook gezongen heeft. Maar we weten zelfs wat hij gezongen heeft met zijn leerlingen. Namelijk de lofzang. En dat is het halleel. We kennen dat van het woord halleluja. Halleel betekent loven. Ja komt van JHWH. De godsnaam prijst de Heere, looft de Heere. Het halleel is Psalm 113 tot en met 118. En wordt gezongen bij de grote Joodse feest. Vorige week hebben we hier samen onder andere Psalm 113 gezongen. Net begonnen we met Psalm 118. Gods rechterhand doet grote kracht. En we zullen ook vandaag nog Psalm 115 zingen. We mogen die woorden zingen met de bewustheid dat Jezus die woorden gezongen heeft toen hij naar Gethsemane ging en toen hij later veroordeeld werd en aan het kruis ging. We mogen ons nu in een moment van stilte richten tot hem die aan die rechterhand van onze God zit, ook op dit moment. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij het in dit leven niet van onszelf verwachten en ook niet in deze dienst, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Namens die God mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Niet ons, o Heere, niet ons zij eer gewijd, maar uw voortdurende aanwezigheid, uw trouw en uw genade. Psalm 115, we zingen daarvan het eerste vers, waarna we luisteren naar de wil van God voor ons leven, om vervolgens het tweede vers in te zetten. Dat had het vijfde vers moeten zijn. Ik weet niet of dat nog mogelijk is, en anders zingen we datgene wat aangegeven wordt. In elk geval Psalm 115, nu en straks. In Exodus 20 horen we de wil van God voor ons leven in de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld maken. Nog geen enkele afbeelding van boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Zult niet doodslaan, zult niet echt breken, zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zult niet begeren het huis van uw naaste. Zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, Meester, wat is het grote gebod? Toen zei hij, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Straks de gelegenheid om te geven van wat we van de Heere hebben ontvangen in de dienst van het offer. Die is bestemd voor kerk en zending en bij de uitgang voor het diaconaal aandachtcentrum. We geven straks, nadat we samen hebben gebeden, terwijl we samen zingen Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 4. Laten we eerst samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. Almachtige God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we zo u mogen kennen. U de Almachtige, die we Vader mogen noemen door ons Heer Jezus Christus. En Heer, zo mogen we elke dienst beginnen met het belijden van uw trouw. Dat uw trouw blijft. En eeuwig leeft en nooit loslaat wat uw hand begonnen is. En Heer, in dankbaarheid komen we bij u, dat we daar elke keer weer samen bij bepaald mogen worden. En dat samen mogen belijden. Dat we zo samen in uw dienst mogen staan. En geef dat we ook werkelijk op u gericht zijn. Ook in deze dienst. En neem daarom ook weg wat dat in de weg kan staan. De onrust in de wereld. De onrust in ons eigen leven. U kent ons. U weet welke dingen er zijn die ons bezighouden. En waardoor we ook op dit moment zomaar afgeleid kunnen worden. Heer, we bidden u dat we de rust mogen ervaren door het werk van uw geest. Om te luisteren naar uw woord. Hier in de kerkzaal. Op andere plaatsen. Maar ook op de zondagschool. Geef dat we mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt. Wie u bent, wat u hebt gedaan, wat u doet en wat u zult doen. En Heer, laat ons zo bemoedigd worden in ons geloof in u. Dat we in vertrouwen leven, in afhankelijkheid. Dat in de dingen die we doen, dingen die we laten, de dingen die we zeggen en denken, steeds meer zichtbaar mag zijn van wie onze God en koning is. En van uw koninkrijk. En daarom bidden we u ook om vergeving voor dat wat niet is naar uw wil. En bidden u, vergeef het ons. Niet op grond van wat wij hebben gedaan.
op grond van uw genade en het offer van uw Zoon, Jezus Christus. En leid ons toch op uw weg door het werk van uw geest. En geef dat we delen van dat wat we van u hebben ontvangen. Tot opbouw van uw koninkrijk. Of het nu gaat om financiële middelen, om geld, of om tijd, of om andere gaven. Geef dat we elk ding dat we van u hebben ontvangen, dat we leven mogen, dat we kunnen bidden, dat we kunnen luisteren, dat we kunnen zingen en kunnen geven, dat we dat inzetten tot opbouw van uw rijk. En zo bidden we u ook dat datgene wat we geven ook in de dienst van het offer voor kerk en zending en het diaconaal aandachtscentrum op een goede manier ingezet mag worden. Heren, we danken u dat we zo samen mogen komen en weer kunnen komen. Dat we samen de lofzang aan kunnen heffen zoals uw Zoon ooit zong op die weg waarin hij ons voorging. Waarop hij ons tot u bracht, zodat wij nu tot u kunnen komen in gebed. En we danken u dat we door uw geest aan elkaar verbonden zijn om dat samen te doen. Samen u te dienen. En zo brengen we ook elkaar in gebed bij u. En in het bijzonder bidden we u ook voor onze broeder Piet Hamelink. We danken u dat hij een nieuw levensjaar mocht beginnen. En we danken u dat we samen met hem mogen optrekken in dit leven met u. En geef dat de bloemengroet daar ook een teken van mag zijn. Onderstreping van die verbondenheid die er is door wat u ons geeft. En hoe u ons aan elkaar verbindt. We bidden u ook dat die verbondenheid ook ervaren mag worden als er vanmiddag een buurtlens gehouden wordt. Heer, geef dat ook daarin iets van die zegen zichtbaar mag zijn en merkbaar mag zijn. Dat we als mensen door u aan elkaar gegeven worden om elkaar tot een hand en een voet te zijn en elkaar de juiste weg te wijzen. En samen ook de juiste weg te zoeken. En heren, het is niet altijd eenvoudig en voor sommigen van ons zelfs heel vaak niet eenvoudig om dit leven te leven. En te weten welke weg we moeten gaan en hoe we verder komen in alles wat er op ons afkomt. En we brengen elkaar daarom ook bij u, die de enige bent die werkelijk wijsheid geven kan. En we doen een beroep op dat wat in uw woord staat. Dat als we in wijsheid tekortschieten, dat we u erom mogen bidden. U die geeft zonder verwijt. En heren, zo bidden we in het bijzonder ook om uw kracht en wijsheid en bijstand voor onze broeder en zuster Kees en Leni den Dekker. Heren, ga met hen mee in dat wat zij nu ook meemaken. Als er gezondheidsklachten zijn die toenemen, die weer verbeteren en wisselen. En heren, dat doet van alles. Ook met ons mensen en ook met hen. En daarom bidden we u om uw rust, om uw zegen, dat ze die ook mogen ervaren. Ook deze dag. Als we zo samen voor uw troon komen en samen voor hem bidden. Heer, wees hen nabij. En zo komen we samen voor uw troon. En bidden u voor elkaar, wees ons nabij. En blijf ons nabij. En bouw uw koninkrijk ook in ons en door ons heen. Leid ons door uw geest en door uw woord. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het is weer tijd voor het paasproject. Dan loop ik even naar het kruis. Want we gaan wel eventjes nog terugkijken natuurlijk. Hè, want waar ging het ook alweer over? 2 weken geleden, weet je het nog? Die 2 voeten, die konden weglopen of juist dichterbij komen. Jezus werd gearresteerd, hè, door de soldaten. En wat deed hij? Hij liep niet weg, maar hij liet zich arresteren. Dat was 2 weken geleden, vorige week. Ja, ik zou een beetje aan de kant gaan. Toen hadden we deze, hè? Als je op de zondagsschool was, heb je het verhaal gehoord en anders thuis misschien ook wel. Petrus, de vriend van Jezus. Wat zei die ook alweer toen de mensen aan hem vroegen. Hey, jij hoort toch ook bij Jezus? Nee, ik ken hem niet eens. Weet je nog met die handen? Vandaag gaan we weer een stukje verder. Want vandaag moet Jezus voor de rechter komen. Rechter Pilatus. En Pilatus moet gaan oordelen over Jezus. En dan kan hij 2 dingen doen. Kijk heel even naar boven. Of dat plaatje kan komen van die handen. Ja, daar zien jullie het al, hè. We gaan straks... Deze gaat er straks af, hoor. Dat gaan we echt zo doen. Maar hier kan je het alvast zien. Ook weer handen, want Pilatus kan 2 dingen doen. Hij kan zeggen, ja, Jezus is onschuldig. Hij heeft helemaal nooit iets verkeerds gedaan. Dat is toch ook zo? Maar ja, hij kan ook zeggen, ik weet het allemaal niet, hoor. Ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Zoeken jullie het maar uit. Die 2 dingen kan hij zeggen. En nu ga ik het eigenlijk nog niet verklappen wat hij gaat doen, Pilatus. Want ja, dan hebben jullie op de zondagsschool geen nieuws meer. Dan gaat de juf op de zondagsschool vertellen. Maar ik ga wel 1 dingetje verklappen. Moet je even goed kijken. Pilatus, die gaat zijn handen wassen. En nu moeten jullie maar eens op de zondagsschool goed luisteren waarom Pilatus nou zijn handen gaat wassen. Nou ja, ik ga het niet vertellen, dat horen jullie straks. En als je me straks nou nog even ziet, dan wil ik het wel even horen natuurlijk. Hey, wie wil mij nog even helpen deze eraf te halen? Dan moet je wel een klein beetje lang zijn, hè? Want deze is wat hoger. Dan moet ik even dat vanaf hier bepalen. Even kijken. Jort, kom jij. Jij bent volgens mij al wel lang. En anders til ik je gewoon op, Jort. Nee, dat lukt wel. Nou, Jort, heel voorzichtig. Ik ga dat kruis een beetje vasthouden. Je mag die... Oh, dat kan makkelijk. Voorzichtig. Ja. Zie je het? Hey, Jort, klopt het met wat daar staat? Is het hetzelfde? Oké. Hey, dankjewel. Ga maar neer. We gaan verder met het paaslied van het paasproject. En dan mogen jullie straks naar de zondagsschool.
Vorige week is er een begin gemaakt met het lezen van het evangelie naar Johannes. Het lezen van Johannes 18, het eerste gedeelte. We vervolgen die schriftlezing door nu samen te lezen Johannes 18 vanaf vers 12 tot en met 30.
De afdeling soldaten dan, en de overste over 1000 en de dienaars van de Joden, namen Jezus gevangen en boeiden hem. En ze leidden hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was. Caiaphas nu was het die de Joden de raad had gegeven dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hoge priester en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus stond echter buiten de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten en sprak met de portierster en bracht Jezus binnen. Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: bent u ook niet een van de discipelen van deze mens? Hij zei: dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt omdat het koud was en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Jezus antwoordde hen: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagogen en in de tempel waar de Joden altijd samenkomen en ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei: antwoordt u zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? Annas nu had hem geboden naar Caiaphas, had hem nu gebonden naar Caiaphas, de hoge priester gezonden. En Simon Petrus stond zich daar te warmen en ze zeiden dan tegen hem: bent u ook niet een van zijn discipelen? Hij ontkende dat en zei: dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: heb ik u niet met hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende dat opnieuw en meteen kraaide de haan. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pasen konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mensen in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Tot zover.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staan vers 20 en 21 van het gelezen gedeelte. Jezus antwoordde hem: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagogen en in de tempel waar de Joden altijd samenkomen. En ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. In antwoord op de verkondiging, het amen van de preek, zingen we samen een vertaling van een oude hymne uit het begin van de 19e eeuw. Hard geslagen, vast genageld. Gemeente van onze Heere, Jezus Christus. Voelt u zich nu aangesproken? Gemeente van onze Heere, Jezus Christus. Zijn we dat? Gelukkig wel. Wie zijn wij? En vooral, wie is Jezus? Is hij onze Heere? Is hij onze eigenaar? Is hij onze baas? Is hij het die het voor het zeggen heeft? Nog niet zo lang geleden aten wij thuis een chocoladetaart met roomkaas. En ik vertelde aan iemand dat die taart erg machtig was. En de ander reageerde en zei heel gevat: mijn opa zou zeggen, er is maar één machtig. En ik heb wel een vermoeden wie die opa daarmee bedoelde. Er is er maar één machtig. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen die macht erkent en ook buigt voor die macht. Al eeuwenlang klinkt er in Psalm 2 de oproep aan de machtigen der aarde om te buigen voor hem die alle macht heeft. Een oproep die nog steeds actueel is. En vandaag worden we meegenomen naar de langst lopende rechtszaak ter wereld. De zaak Jezus. En in die zaak gaat het om de vraag: wie is Jezus? Is hij wie hij zegt dat hij is? Is hij Gods zoon? En heeft hij alle macht? En welke plaats nemen wij, u, jij en ik, dan in die zaak? Het thema voor vanmorgen is de zaak Jezus. De evangelist Johannes vertelt dat Jezus gevangen is genomen door een leger soldaat. Er is wat discussie over het nou om 200 of om 600 soldaten zou gaan. Maar in beide gevallen is het een enorm groot aantal. Alle macht waarmee men uit is getrokken zegt wel iets over de weerstand die er is tegenover Jezus. De kinderen op de zondagsschool die hebben 2 weken terug echter gehoord, net als wij vorige week, dat al die macht moet wijken als Jezus zichzelf in het donker bekend maakt. Johannes 18 vers 6, daar staat: toen hij dan tegen hen zei, ik ben, deinsden zij terug en vielen op de grond. En vandaag horen we dat de soldaten Jezus gevangen nemen en boeien. En een van onze kinderen vroeg in de afgelopen weken: waarom hebben de soldaten Jezus toen niet gewoon meteen gedood? Ja. Nou, men wil Jezus niet zonder proces doden. Dat was ook toen niet toegestaan, maar gezien het verloop van de geschiedenis wil dat natuurlijk niet zeggen dat men zich daaraan zou gaan houden. En je zou het daarom sympathiek kunnen vinden dat Jezus niet meteen wordt gedood, maar eerst een proces krijgt. Van die sympathie blijft weinig over wanneer we luisteren naar wat Johannes ons vervolgens over dat proces vertelt. En Johannes geeft heel wat informatie. Heel bewust. En we zullen zien dat het voor de gemeente van de Heer Jezus Christus van belang is om die informatie te kennen. Je zult zien dat je er dagelijks mee te maken hebt. Dus laten we met de Bijbel open eens kijken naar wat er gebeurt in de zaak Jezus. Hoe begint dit proces? Nou, in vers 14, daar herinnert Johannes ons eraan dat hoge priester Caiaphas in de voorbereidingen van dit proces al eens opgemerkt heeft dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. En Johannes die grijpt daar even terug op wat hij in hoofdstuk 11 al eens verteld heeft. Toen zei hij in vers 51 over die opmerking van Caiaphas: dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Dus Johannes vertelt dat Caiaphas, zonder dat hij dat door heeft, meewerkt aan Gods plan. Caiaphas die doet een uitspraak waarin hij Jezus dood als plaatsvervanging beschrijft. Jezus neemt de plaats in van Gods volk en sterft vanwege de zonde. En Johannes benadrukt dan nog eens dat Jezus niet alleen sterft voor het volk, maar dat Jezus het Lam van God is dat de zonde van de wereld draagt. En zonder dat Caiaphas het doorheeft, brengt hij de betekenis van Jezus dood onder woorden. En dat kunnen we heel waardevol vinden. Zo wordt die tekst ook vaak aangehaald. Moet je zien wat Caiaphas al zei. Maar desalniettemin blijft het schandalig wat Caiaphas hier doet. Johannes 11, vers 53. Vanaf die dag waren zij vast besloten om hem te doden. Zo vijandig staat men tegenover Jezus, dat de zaak eigenlijk al beklonken is. De zaak Jezus moet nog beginnen, maar het oordeel is al geveld. En als Johannes ons vandaag aan die opmerking van Caiaphas herinnert, dan maakt hij ons ook duidelijk dat het proces dat nu tegen Jezus begint, een schijnproces is, waarbij de uitkomst al vaststaat. En uit alles blijkt dat dit proces niet deugt. Zo is het ook merkwaardig dat Jezus eerst naar Annas gebracht wordt. Vers 13. Johannes is de enige van de vier evangelisten die dat vertelt. Annas was degene die eerder hoge priester was geweest. Maar hij werd door de Romeinen in 15 na Christus uit zijn ambt gezet. Uit het ambt van hoge priester. En door de Joden werd betwist of de Romeinse overheid wel het recht had om dat te doen. En velen bleven Annas daarom zien als hoge priester. En hem ook zo noemen. Het was nog steeds hoge priester Annas. En daardoor is er ook discussie ontstaan over wie nou die hoge priester is in dit gedeelte dat we gelezen hebben, die volgens Johannes aan Jezus die vragen stelt. Is dat nou Annas of is dat nou Caiaphas? Beide zou kunnen. Ze zouden beide hoge priester genoemd kunnen worden. En bij de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, is het Caiaphas die de vragen stelt, terwijl Petrus bij dat kolenvuur staat. Maar als je naar Johannes luistert, zou het ook Annas kunnen zijn. Nou, wie hier heel graag in wil duiken, die zal meteen zien dat de herziene statenvertaling, net als de statenvertaling, probeert dit probleem op te lossen door vers 24 een beetje zo te vertalen dat nu na de ondervraging tussen neus en lippen door nog even gemeld wordt dat Jezus ondertussen inmiddels door Annas naar Caiaphas was gestuurd. Nou, hoe het ook zij, zeker is het dat Jezus ook langs Annas geleid wordt. En dat is opmerkelijk. En verder houdt Johannes het erbij dat het de hoge priester is die Jezus ondervraagt. En los van wie die hoge priester is, roept dat genoeg andere vragen op. In vers 19 lezen we: de hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. En dat is een heel vreemd begin van een proces. Dat zou het vandaag de dag zijn, maar dat was het toen ook al. Waarom begint deze zaak met een ondervraging van de verdachte van Jezus? Waar is de aanklacht? De hoge priester ondervraagt Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Dat is een hele opvallende volgorde ook. Waarom zou hij Jezus ondervragen over zijn discipelen? Zoekt de hoge priester hier nou een reden om Jezus bij de Romeinen van een soort van opruiing te kunnen beschuldigen, van groepsvorming? Wat opvalt is dat Jezus nergens van beschuldigd wordt. Sterker nog, het lijkt er dus op dat de hoge priester nog op zoek is naar een grond voor de beschuldiging. En laat eens op je inwerken wat er hier gebeurt. Met een hoop machtsvertoon is Jezus gevangen genomen. 200, 600 soldaten zijn uitgetrokken om één persoon mee te nemen. En hij staat hier geboeid voor de hoge priester. Nou, je zou denken, daar moet dan wel een goede reden voor zijn. En vervolgens blijkt dat die reden nog gezocht moet worden. In plaats van dat iemand aankomt lopen en zegt, ik heb hier een aantal aanklachten, die wil ik nu graag voorlezen. Wordt geprobeerd Jezus door middel van vragen zichzelf te laten beschuldigen. En verschillende mensen schrijven hierover dat dit absoluut niet was toegestaan in de Joodse rechtspraak. Het is illegaal om te beginnen bij de verdachte en proberen die zo uit te horen dat vervolgens uit die woorden dan een aanklacht geformuleerd kan worden. Dit verhoor had moeten beginnen bij de getuigen die Jezus ergens van beschuldigen. En zonder getuigen is er ook geen proces. Wij belijden elke keer dat Jezus onschuldig stierf. Maar heb je ook wel eens gezien wat een juridische puinhoop gemaakt is van het proces tegen Jezus? Wat is de aanklacht? Nou, over de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus valt er heel veel te zeggen. Maar die houdt zich straks in elk geval op dit punt beter aan de procedure. Vers 29. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe. Ze zijn nog maar net gekomen. En wat is dan het eerste dat hij doet? Hij stelt de vraag, welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Dat is de eerste vraag die Pilatus stelt als hij Jezus bij hem brengt. Wat is de aanklacht? En we horen vervolgens meteen wat dat hele verhoor bij de hoge priester dan aan aanklacht heeft opgeleverd. Vers 30. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, als deze geen misdadiger was, dan zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Nou, als je nou op de middelbare school stilstaat bij drogredenen, dan kom je deze ook tegen. Het ontwijken van bewijslast. Het ontduiken van bewijslast. Dat is een drogreden waarbij je zegt, nou, maar dat hoef ik helemaal niet te bewijzen. Ik hoef dat niet te bewijzen, want het is gewoon zo. Ja, dat hoef ik niet te bewijzen, want het is zo. En zeer nauwkeurig doet Johannes hier verslag van het proces. En hij gebruikt daarbij, en dat is belangrijk om dat te beseffen, ook juridische taal. Uit alles wat hij vertelt, blijkt dat dit proces één grote gerechtelijke dwaling is. En dat blijkt vooral ook uit de woorden van Jezus. Terwijl de Heere Jezus op weg is om te sterven voor anderen en de weg tot vergeving vrij te maken, laat hij tegelijkertijd heel duidelijk merken dat vergeving gerechtigheid niet uitsluit. En tijdens het proces wijst hij erop dat dit proces niet deugt. Vers 21 van hoofdstuk 18. Waarom ondervraagt u mij? Waarom ondervraagt u mij? Waar zijn de getuigen? En na die vraag wordt meteen zichtbaar dat het in deze zaak draait om wie gezag en macht heeft. Wie is Jezus? En Jezus die krijgt, terwijl hij geboeid is, een slag in het gezicht. Omdat hij het gezag van de hoge priester ondermijnt. Nou, los van wat het zegt. Als je op die manier gezag af moet dwingen, is het schokkend hoe iemand hier, de koning der koningen, de heren der heren, in het gezicht slaat en zegt, weet je wel wie je voor je hebt? Antwoord je zo de hoge priester? En net als elk ander mens zal ook deze beukende vragen stellen voor de vraag komen te staan of hij wel weet wie hij voor zich had. En met gezag vraagt Jezus hem, waar hij het recht vandaan haalt om hem te slaan. Vers 23. Als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan, er staat getuig dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? En Jezus gebruikt hier juridische taal. Getuig, zegt hij. En tijdens het proces legt hij de vinger bij waar het allemaal misgaat. Waar zijn de getuigen? En dat is ook in vers 20 zijn eerste reactie op de vragen van de hoge priester. Hij roept de wereld op om te getuigen. Ik, en daar ligt nadruk op, want hij wel, ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagogen en in de tempel waar de Joden samenkomen. En ik heb niets in het verborgene gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Want zie, deze weten wat ik gezegd heb. Jezus vormt niet in het geheim een groep. Hij is niet aan het samensweren, geheime plannen aan het maken. De hele wereld heeft kunnen horen wat hij heeft gezegd en heeft kunnen zien wat hij heeft gedaan. Volgens Deuteronomium 19, vers 15... heb je in het Joodse recht minstens 2 of 3 getuigen nodig om een zaak vast te stellen. Daar gaat het ook in die tekst over in Matteüs 18 vers 20. Die gaat daarop terug. Als Jezus zegt dat de Heere aanwezig is waar 2 of 3 mensen aanwezig zijn in zijn naam. Die tekst die heeft helemaal niets en ook echt helemaal niets te maken met slechte opkomsten bij kerkdiensten. Alsof God niet aanwezig is waar maar 1 persoon aanwezig is. Die tekst die gaat over gerechtigheid en waarheid. En op grond van 1 getuige staat een getuigenis en een zaak niet vast. Dat is het punt. Er zijn er minstens 2 of 3 nodig. En Jezus zegt, Als ik iets verkeerds heb gedaan of gezegd, dan moet het niet zo moeilijk zijn om die getuigen te vinden. Want iedereen kan getuigen van wat ik gezegd of gedaan heb. Tja, en wat gebeurt er nou als de wereld opgeroepen wordt te getuigen in de zaak Jezus? Die oproep die geldt voor zijn tegenstanders, maar die oproep geldt ook voor zijn volgelingen, voor Jezus' volgelingen. Jezus heeft zijn leerlingen er verschillende keren op gewezen dat zij zullen moeten getuigen. En als Jezus daartoe oproept, dan is dat getuigen steeds een juridisch begrip. Het komt uit de rechtspraak. En ik wijs daar nu nadrukkelijk op, omdat de laatste decennia in de kerken hier nogal wat verwarring over is ontstaan. Op allerlei plaatsen delen broeders en zusters ervaringen met God. En ze vertellen over de machtige wonderen die God in hun leven heeft gedaan. En dat is mooi. Iemand was bijvoorbeeld verdwaald in het bos en bad tot God en deed de ogen open en meteen kwam er iemand voorbij die hem of haar thuis bracht. En dan is er alle reden om samen God daarvoor te danken. Laat daar geen misverstand over zijn. Alleen ontstaat er een hele lastige spraakverwarring als je het delen van zo'n verhaal, zo'n ervaring met God, een getuigenis noemt. Want iemand die dat verhaal hoort, die kan dat gaan koppelen aan die herhaalde oproep van Jezus dat volgelingen van hem moeten getuigen. En dan gaat er nog wel eens iets mis. En in de afgelopen jaren heb ik vaak in de pastoraat gemerkt dat broeders en zusters daardoor in verwarring gebracht werden. En heel diep in verwarring gebracht werden. En zeiden, het is niet voor mij, ik kan niet getuigen. Want ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Sterker nog, toen ik verdwaald was in het bos, toen heb ik gebeden. En ik heb gebeden, en ik heb gebeden. En er kwam helemaal niemand. En na uren bidden heb ik toen maar 112 gebeld. En hoe kan ik dan getuigen? En dat probleem dat veroorzaken wij door begrippen door elkaar te halen. Het delen van ervaringen met God, dat kan heel goed zijn. Maar gemeente, getuigen, dat is echt iets anders. Als Jezus het heeft over getuigen, dan is dat een begrip uit de rechtspraak. En getuigen doe je altijd in een bepaalde zaak. Dat is nog zo als je mensen op straat vraagt, wat is getuige, wat is een getuige? Dus ze zeggen, ja, dat is iemand die in een rechtszaak iets zegt, of iemand die daarbij aanwezig was en opgeroepen wordt. En als Jezus oproept om te getuigen, dan is dat een oproep om te getuigen in één bepaalde zaak. De zaak Jezus. En getuigen in de zaak Jezus, dat is in woorden en daden laten merken dat het waar is wat Jezus heeft gezegd. Hij is de Zoon van God, die alle macht heeft. Hij is de redder van de wereld. Hij heeft geleden, hij is gestorven en hij is begraven en weer opgestaan. En alleen door hem is er vergeving mogelijk. En alleen als je je keert tot hem, buigt voor hem, dan vind je de toegang tot het echte leven. Laten we anders opzoeken hoe Jezus dat zelf onder woorden brengt in het slot van het evangelie naar Lucas. Lucas 25, vers 45 tot 48. Hij spreekt dat tot zijn leerlingen, vlak voor zijn hemelvaart. En dan staat er, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet er onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Van deze dingen. En getuigen van Jezus begint en eindigt bij hem. En er was dus een volgeling van Jezus die niet bij Jezus wilde beginnen. Maar bij zichzelf. Hij zou zich wel inzetten voor Jezus. En Jezus wees hem erop dat Jezus zelf voorop moest gaan. Maar die volgeling riep, heren, waarom kan ik u nu niet volgen? En mijn leven zal ik voor u geven. Johannes 13, vers 37. En Jezus waarschuwde hem waar hij zou eindigen. Want Jezus volgen, dat begint niet bij dat wij ons leven voor hem geven, maar bij hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. En deze volgeling komen we tegen in de geschiedenis die Johannes ons vandaag vertelt. En de geschiedenis is heel bijzonder weergegeven. Het is net alsof Johannes twee camera's heeft staan. En dat hij vanuit de regiekamer af en toe eens even wisselt van camera. De ene camera die staat gericht op Jezus, vers 19 tot 24. En de andere camera die volgt Petrus. En eerst zien we hem bij de ingang van de woning van de hoge priester, vers 15 tot 19. Dan schakelen we naar de camera met Jezus en dan schakelen we weer terug naar Petrus. En dan zien we Petrus bij het kolenvuur, vers 25. En terwijl Jezus dus voor de hoge priester staat en zegt, iedereen kan getuigen, krijgt Petrus in dat donker de vraag, jij bent toch ook niet een volgeling van deze mens? En in die vraag zit al iets dat vraagt om het antwoord. Nee, nee. Jij bent toch ook niet een volgeling van deze mens? Er zit een spanning in de vraag. En wat zegt Petrus? Petrus die net nog heeft meegemaakt dat een heel leger moest terugdeinzen voor Jezus. Petrus die gehoord heeft hoe Jezus vannacht 2 keer liet horen wie hij is. Ik ben. Petrus die gezien heeft hoe Jezus het kwaad herstelde dat hij zelf had aangericht aan het oor van een ander. En wat zegt die Petrus? Als hij gevraagd wordt te getuigen in de zaak Jezus. Je bent toch niet ook een volgeling van deze mens? En Petrus antwoordt, ik ben niet. In deze zaak ontkent Jezus niets en Petrus, die meende voorop te kunnen gaan, ontkent alles. Hij kan Jezus niet volgen en hij kan niet getuigen. En wij. Hoezo wij? De zaak Jezus is toch afgerond? Volgens de wereld is dat inderdaad het geval. Of nou gerechtelijke dwaling was of niet. Het vonnis is geveld. Straf is voltrokken. Jezus ter dood veroordeeld. En Jezus is gedood. Maar waar de wereld geen rekening mee hield, dat gebeurde. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Jezus overwon de dood en besteeg als allerhoogste koning en daarmee ook de allerhoogste rechter zijn troon. En ja, ook nu op dit moment zit hij op die troon. En vanaf die troon zond hij zijn Heilige Geest om de zaak Jezus te heropenen. Als een parakleet, een advocaat. Een advocaat in dienst van de allerhoogste. In dienst van de allerhoogste overheid heeft de Heilige Geest de zaak Jezus heropend. Zoals Jezus al had gezegd in Johannes 15. Johannes 15, dan zegt hij in vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader. De geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En ook daar gebruikt Jezus juridische taal. Dat woord parakleet, dat is in de Herziene Statenvertaling vertaald met trooster. En je kunt je voorstellen dat rechtsbijstand ook heel troostend kan zijn. Maar vergeet niet dat op al die plaatsen waarin de Herziene Statenvertaling de Heilige Geest trooster wordt genoemd, het gaat om de betrouwbare advocaat in de zaak Jezus. Parakleet. Advocaat. Maar wanneer de trooster, dus de hemelse advocaat, is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En dat is de kern van het werk van de Heilige Geest. Getuigen van Jezus. Als je wil weten, is de Heilige Geest actief, moet je daarop letten. En het is door het werk van de Heilige Geest, van die Geest alleen, dat ook wij gemeenten kunnen getuigen van onze Redder en Heer. En laten we bidden dat Hij onze mond en handen gebruikt om gevolg te geven aan deze opdracht van Jezus. Volgend in Johannes 15, vers 27. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin aan bij mij. Want geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die de waarheid voor ons niet verborgen heeft gehouden. En ons gebruiken wil om te getuigen van Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Halleluja. Amen. Laten we onze hoop op Jezus vestigen en ook samen dat gebed bidden dat Hij ons geleerd heeft te bidden. Wij mogen beseffen dat in elke bede die we doen ook doorklinkt, ook in en door ons heen. Uw naam worden geheiligd, ook in en door ons heen. En uw koninkrijk komen, ook in ons en door ons heen. En uw wil geschieden, ook in ons en door ons heen. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Geen liefde zo wonderlijk, uw liefde voor mij. Uw liefde, o Jezus, is mij te wonderbaar. Uit liefde stierf gij aan het kruis en liep mijn zonde daar. Laten we samen tot slot dat aanheffen. We mogen in de wereld getuigen in de zaak Jezus. En dat mogen we doen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.